Je luistert naar de New Scientist podcast.
Het is weekend van de wetenschap 2023 en hier in de studio in Utrecht zitten twee experts op het gebied van water. Henk-Jan van Alphen en Roberta Hofman. Mijn naam is Charlotte Dijkgraaf en hier naast mij zit Jim Jansen, hoofdredacteur van New Scientist.
Tja, Charlotte, water, Utrecht. Ik voel me hier helemaal als een vis in het spreekwoordelijke water. En Henk-Jan, ik deed vanochtend de kraan open. Wat gebeurt er? Er komt water uit. Het is fris, het is schoon, het is veilig. Ik kan er mijn tanden mee poetsen. Het is zelfs gratis. Ik was een dolgelukkig man. Klopt het allemaal wat ik zeg?
Dat kan ik natuurlijk niet controleren. Maar water is in ieder geval niet gratis.
Nee.
Het is wel goedkoop, maar het is niet gratis. Maar verder klopt het, ja. Als jij de kraan in Nederland openzet, dan komt daar veilig, gezond drinkwater uit.
Ja, ja. Bij KWR ben jij onderzoeker, hè?
Zeker.
Wij hebben hele intelligente luisteraars, maar KWR staat voor?
KWR staat gewoon voor KWR, maar daarachter staat Water Research Institute. Dus wij zijn een wateronderzoeksinstituut.
Ja, ja, ja. Daar heb ik een klein beeld van, een soort beeld. Maar kan je ons als luisteraar, neem ons mee, wat onderzoek je precies?
Nou, wij onderzoeken bij KWR eigenlijk alles wat te maken heeft met water zoals we dat gebruiken, zoals we dat in de natuur vinden. Dus we hebben eco-hydrologen, we hebben geo-hydrologen, we hebben mensen met verstand van zuiveren, we hebben mensen met verstand van water verplaatsen. Maar we hebben ook mensen met verstand van het bestuur rondom water, met hoe we met water omgaan, economische aspecten van water.
Ja, het onderzoeken van water bij het KWR lijkt me wel iets waar hoge kosten mee gepaard gaan.
Nou, water in Nederland is gelukkig heel goedkoop. Maar er gaan natuurlijk wel kosten gepaard met het produceren van al het drinkwater. Dat zijn kosten voor het zuiveren van het water, voor het verplaatsen van het water, het onderhoud aan al die infrastructuur. Maar die kosten zijn dus niet zo heel erg hoog financieel, maar er zijn natuurlijk ook maatschappelijke kosten. Water wordt steeds schaarser, dus naarmate we meer water gaan gebruiken, is er minder water over voor andere doelen, zoals bijvoorbeeld de natuur. En dat water schoonmaken en verplaatsen kost natuurlijk energie. En als die energie niet duurzaam is, dan heeft dat dus impact op het klimaat. En ook alle stoffen die je gebruikt bij het schoonmaken van het water en de stoffen die je uit het water haalt, die kunnen ook weer een belasting vormen voor het milieu.
Ja, ja, Roberta, welkom. Jij bent vast gast. Deel 2 van deze fantastische podcast. En Roberta zit er gewoon weer. Kort voor de mensen die, ik kan me bijna niet voorstellen, maar er zijn nog mensen die jou niet kennen. Je bent lector hier bij de Hogeschool Utrecht.
Ja, sinds begin dit jaar.
Ja, en wat houdt er precies in? Wat onderzoek je precies?
Ik heb hier de kans gekregen om water als een onderzoeksthema op de kaart te zetten. Zodat in allerlei verschillende studierichtingen onderzoek gedaan kan worden naar iets wat met water te maken heeft. En dat is dan ook meteen het tweede aspect, dat we jonge mensen kunnen opleiden en interesseren voor een baan, een carrière in water.
Ja, ja, Roberta, we zijn hier in Utrecht. We zijn ook zelfs in Nederland. Daar hebben we een beetje geluk met het water, hè? Maar als je naar dat hele fenomeen water kijkt, zijn er heel veel grote mondiale verschillen. Kan je daar eens iets over vertellen?
Ja, er zijn heel grote verschillen. We hebben er van de zomer nog gezien dat er in bijvoorbeeld Spanje rellen zijn uitgebroken, omdat er op sommige plekken gewoon veel te weinig water was. Ook wij hebben de afgelopen jaren wel te maken gekregen met tekorten. Iets wat wij in Nederland totaal niet gewend zijn, want we hebben altijd water in overvloed gehad. We zijn hartstikke goed in het wegpompen van te veel water. Maar het vasthouden van het water wat er valt, omdat we anders te weinig hebben, dat zijn we niet gewend. En dat is iets nieuws voor ons en daar moeten we steeds meer aan gaan doen. En op sommige plekken is dat echt al een heel groot probleem. In Nederland hebben we tot nog toe nog altijd genoeg drinkwater uit de kraan gekregen. En wij moeten daar ook over na gaan denken, maar je ziet gewoon in sommige landen is dat echt niet meer het geval.
Ja, en Henk-Jan, jij bent afgestudeerd als politicoloog,
ja.
En nu bij de KWR. Hoe ben je daar eigenlijk gekomen?
Ik ben er gekomen omdat KWR op zoek was naar mensen die juist de politicologische, bestuurlijke, sociale kant van water, die daar iets mee konden onderzoeken, die daar interesse in hadden.
Ja.
En dat is ook wel leuk aan een instituut als KWR, dat het kijkt naar de technische aspecten, de fysieke aspecten, maar ook naar de sociale aspecten van water.
Ja, ja, Henk-Jan, ja, water en politiek, ik vind het toch een beetje een jas die me niet helemaal lekker zit. Weet je, of is het toch een jas die me juist wel lekker moet gaan zitten? Is het steeds meer een politiek onderwerp?
Ja, want zoals Roberto ook al aangaf, we zijn gewend dat we altijd genoeg water hebben. Misschien juist wel veel te veel water, dus dat moest er zo snel mogelijk uit. Dus dat was altijd een heel technisch vraagstuk. Maar onze oudste democratische instituten zijn de waterschappen in Nederland. Dus het is natuurlijk van oudsher wel een heel politiek, een politiek onderwerp. Alleen ging het dan heel erg over hoe verdedigen we ons tegen dat water. Hè? Hoe zorgen we dat het water buiten de deur blijft. Hoe zorgen we dat iedereen verantwoordelijkheid neemt om die dijken te onderhouden. Nu het water schaarser wordt, wordt dit ook politiek. Want hoe gaan we het water verdelen? Hoe zorgen we dat we niet meer water gebruiken dan we hebben?
Ja, ik zag jou knikken. Sorry Charlotte, mag jij? Ik zag jou knikken. Roberta, klopt dat ook? Merk je dat ook hier binnen de muren van de Hogeschool Utrecht, dat het ook een wat politieker geladen onderwerp wordt?
Nou, in elk geval merk ik dat er heel veel belangstelling voor is. En niet alleen vanuit de life sciences en chemistry, waar ik dan zelf zit, maar dat ook vanuit andere richtingen er heel veel belangstelling voor is. Ja.
En vraag voor je allebei, wat denk je dat dan de grootste uitdagingen zou zijn op dit vlak?
Nou, er zijn er wat mij betreft twee, maar misschien zelfs wel drie die ik zelf zie, maar misschien dat Henk-Jan daar iets aan kan aanvullen. Mijn eerste uitdaging is, zorgen we ervoor dat we altijd voldoende water hebben? De tweede is, hoe zorgen we dat het een goede kwaliteit heeft? Hoe kunnen we het zuiveren? Of hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze bronnen beschermd blijven, maar dat de kwaliteit goed is? En het derde is, hoe zorgen we ervoor dat mensen zich bewust zijn van alles wat er achter die kraan zich afspeelt. En dat het niet zomaar vanzelfsprekend is dat je zonder nadenken een kraan opendraait en dat daar altijd voldoende veilig water uitkomt. Hoe maak je mensen daarvan bewust?
En jij, Henk-Jan?
Nou ja, daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. En voor mij is dan de vraag van, hoe krijgen we voor elkaar dat we dus dat water als iets gaan zien dat waardevol is en waar we dus zuinig mee moeten zijn. Hè? Dus het is nu vanzelfsprekend. Het wordt het steeds minder. Als iets heel vanzelfsprekend is, dan heb je ook het risico dat je er niet zo heel veel meer, niet zo heel veel aandacht voor hebt. Hè? Dat geldt misschien ook voor andere dingen in je leven. Als het te vanzelfsprekend is, dan laat je het er vaak een beetje verslonsen. Nou, daar moeten we van af. Het moet niet meer vanzelfsprekend zijn, maar tegelijkertijd moet het wel beschikbaar zijn voor iedereen die het nodig heeft. Dus dat
is een beetje een spagaat, of niet?
Ja, het is wel een beetje een spagaat, ja. Want je wil ook niet dat water bijvoorbeeld ontzettend duur gaat worden. Want dan
krijg je
het voor de hoogste bieder.
Hè? Ja, precies. Ja, Roberto, hier bij die hogeschool van jullie, hoe doe je dat? Jij bent dan bij de chemieafdeling, hè? Ja. Maar jullie hebben waarschijnlijk ook een journalistiek opleiding of een psychologie opleiding. Hoe worden die krachten ook binnen die hogeschool gebundeld om, laat zeggen, het waterverhaal mee te nemen naar de vaart der volkeren?
Ja, zeker. En we zijn ook concreet bezig met kijken of we een project op kunnen zetten, bijvoorbeeld met mensen van communicatie. Om te kijken van, hoe communiceer je met mensen over zoiets als waterkwaliteit. Dat is een duivels dilemma voor de drinkwaterbedrijven. Die willen best graag open zijn over waterkwaliteit. Ze doen heel veel analyses, ze weten heel veel van wat er in het water zit. Maar hoe vertel je dat aan mensen? Hoe maak je dat duidelijk? Want als ik tegen iemand zeg dat er een bepaald stofje in het water zit, en ik zeg dat in nanogrammen per liter voorkomt als concentratie, nou, wie hier weet wat een nanogram is? En of dat gevaarlijk is?
Charlotte
Dijkgraaf. Nee, ik had net zo goed kunnen zeggen dat er een kilogram in zat. Maar dat maakt wel ontzettend veel verschil. En hoe communiceer je daar dan over met mensen? Hoe maak je ze duidelijk van, ja, we hebben zulke goede meetmethodes dat we echt wel alles kunnen vinden. Als je één tabletje paracetamol oplost in 6 of soms zelfs wel 9 Olympische zwembaden, dan kan ik nog zien, het zit erin. Is dat dan
één paracetamolletje in 6 Olympische zwembaden? Ik weet niet. En dan kan je toch zien dat water...
Dat daar toch nog paracetamol in zit. Maar is dat dan erg? En ik vergelijk het wel eens met het voorbeeld van een hond. Je hebt een hond die met vuile poten de kamer in rent. Dan heb je een vieze vloer. Nou, die kun je dweilen en stofzuigen. Dan is de vloer schoon. Maar ik weet heel zeker, als je met een vergrootglas onder de kast gaat liggen, dan vind je nog wel een zandkorrel. Maar ja, is dat dan erg? Is die vloer dan vies?
Ja.
En zo is het met water ook. Wat vind je acceptabel?
Ja. Hey, hoe gaan we laten zich die mindset van die mensen veranderen, Henk-Jan? Want dat is eigenlijk... Wij zijn mensen, dat bindt ons hier aan tafel, wij alle vier. Hè? Maar wij houden niet zo heel erg van veranderen.
Nee.
Dat is in ons gebakken. Maar ja, dan ben ik toch weer blij dat je ook een beetje politieke achtergrond hebt.
Ja, ik ben geen... Kijk, we hebben ook sociaal psycholoog in,
dat is
in
ook
ons team.
Voor mij heb je een hartstikke leuke baan.
We hebben echt een leuke baan en ook echt een heel leuk team. Want al die verschillende perspectieven op water en ook zeg maar buiten ons team, dat is ontzettend leuk om daar voortdurend over na te denken. Maar goed, hoe verander je het perspectief van mensen? Nou, het gaat erom welk verhaal vertel je die mensen over water. Hè? We hebben het altijd bijvoorbeeld over water. Maar er zijn natuurlijk allemaal verschillende soorten water. Dus door het steeds over water te hebben, dat is misschien wel een beetje... een beetje verwarrend. Hè? Dus we zouden het misschien minder over water moeten hebben.
Oké.
Drinkwater.
Drinkwater. Over afvalwater.
Water. Is water nou zeg maar iets wat je in een emmer stopt en dat is het dan? En dan of je kunt er dingen mee vervoeren. Dus het is een heel
semantische discussie.
Maar die moeten we misschien eens een beetje op gaan gooien.
Ja. Is het ook emotioneel, voor jou, Charlotte, water? Is het niet ook gewoon, gaat het niet echt in je body zitten, dat water?
Ja, ook nu. Ik voel het dat het is heel een zwaar gesprek. En ik voel het in mijn lichaam ook.
Ja.
En voor jullie, waarom komt dat eigenlijk dat ik dat zo voel?
Water is iets wat ons allemaal aangaat. Wij bestaan zelf voor 70% uit water, onze hersenen voor 75% zelfs. Zonder water is geen leven mogelijk. Maar ook alles wat wij doen heeft op een of andere manier toch wel een verbinding met water. Je gebruikt het om te drinken, om te wassen, om de wc mee door te spoelen. Het heeft te maken met recreatie, mensen vinden het leuk om te zwemmen.
Je kijkt mij aan, Roberta, je weet alles van mij.
Nou, dit toevallig wel. Of om erop te varen. Wat varen betreft, we gebruiken het voor transport. De vaarroutes zijn natuurlijk heel belangrijk voor onze economie. Dus in alle opzichten is dat water van belang.
Ja.
Emoties zelf worden vaak ook als water verbeeld. Hè? Dus een stormachtige zee als je boos bent of een kalm meertje.
Ja.
Dus het zit ook echt heel diep in de verhalen die we onszelf vertellen. Over
al eeuwenlang, hè?
Echt al heel erg lang.
Ja, Henk-Jan, hey, we zitten hier bij de Hogeschool Utrecht. En de band tussen KWR enerzijds en de hogeschool, die is versterkt de afgelopen jaren. Kan je ons eens bij de hand nemen, wat merken bijvoorbeeld studenten daarvan?
Nou, ik denk dat vooral Roberta daar...
Ja, Roberta, wat merken studenten daarvan? Ja.
Nou, ik ben begin dit jaar begonnen. Want ik werk deels dan hier bij de hogeschool, deels ook bij KWR Water, een collega van Henk-Jan, maar dan op het gebied van de waterbehandeling. Wat we doen is dat we projecten definiëren die afkomstig zijn van onze eigen onderzoeksvragen. Waar we aan deelprojecten studenten vragen om daar iets aan te gaan doen. Dat studenten dat samen met KWR kunnen oppakken. Dat ze bij ons een stage kunnen lopen of dat wij ze begeleiden of op een of andere manier helpen. En zo komen er steeds meer projecten, ook nu beginnen er steeds meer te lopen, waarbij studenten zich bezighouden met vraagstukken die binnen de waterwereld lopen.
Hoe belangrijk, Henk-Jan, zijn die studenten voor jou? Als ik hier in de zaal kijk, het is helaas geen tv-opname, allemaal jonge mensen van 18, 19, 20. Weet je, waarom zijn die studenten zo belangrijk?
Nou, het is ontzettend belangrijk dat studenten, waar ze ook zitten, kennis maken met het watervakgebied, denk ik. Want dat is ontzettend bepalend ook als ze op een andere plek komen te werken. Dus dat waterbewustzijn. Maar wij hebben in de watersector ook behoefte aan mensen die bij ons komen werken, die voor ons de onderzoeken gaan doen, die de onderzoek in de praktijk gaan brengen. Dus ja, dat is ontzettend belangrijk.
We hebben het over studenten en een nieuwe generatie die naar water met die problemen moeten gaan leven ook. Hoe kijken jullie naar de toekomst? Zijn jullie hier optimistisch over? Henk-Jan?
Nou, ik ben wel optimistisch, ja. Want we zien nu de problemen ontstaan, maar we zien ook dat het besef ontstaat dat het een probleem is. En dat we dus naar andere oplossingen moeten gaan zoeken. En zeker bij de jongere generatie, daar is het bewustzijn van dat we dingen moeten veranderen, is groot. Dus ik heb enorme hoop, als die generatie straks aan de slag gaat in de maatschappij, dat er ook echt dingen gaan veranderen. Ja.
En jij, Roberta?
Ja, daar sluit ik me zeker bij aan. Ik ben best optimistisch. We hebben in het verleden heel veel grote problemen gehad met water. Die hebben we altijd weten op te lossen. Waarom zouden we dat nu niet kunnen? Maar het begint ermee dat je mensen bewust maakt dat er een probleem is. En dan kunnen we samen aan een oplossing werken. En dat is natuurlijk het mooiste om dat te doen samen met die jonge mensen die bijvoorbeeld hier studeren.
Ja, ja, Roberta en ook jij Henk-Jan, we hebben nog 2 minuten op de klok. Water is gratis, toch?
Nou, het is niet helemaal gratis.
Maar voor mijn gevoel is het wel gratis.
Het is goedkoop.
Het is heel goedkoop. Ja. Hoe lang is dat eigenlijk normaal? En hoe lang houden we dat nog vol?
Hoe lang we dat volhouden is een keuze. Hè? We kunnen ervoor zeggen, we maken het water helemaal gratis of we maken het water heel erg duur. En dat heeft allebei voor- en nadelen. Het grote nadeel van water duur maken is dat het dan niet meer voor iedereen toegankelijk is. En schoon water is essentieel voor overleven. Dus wat mij betreft, en dat hebben we ook internationaal met elkaar afgesproken, is dat een recht. Dus dat betekent dat de toegang tot water gegarandeerd moet zijn. Aan de andere kant, als water te goedkoop is, dan gaan we er te makkelijk mee om. Dus we willen wel zorgen dat er ook een belemmering is om water te gaan verspillen. Of een motivatie om water te besparen en water her te gebruiken. Of dat een hoge prijs is, dat weet ik niet. Het risico is dan dat mensen zeggen, oh, dan betaal ik wel meer.
Ja, Charlotte wil ik zeggen. Roberta, voor jou gratis water?
Ja, ik denk niet dat het verstandig is om het helemaal gratis te maken. Want inderdaad, dan gaan mensen er heel nonchalant mee om. En we hebben echt tekorten. En het kost ook een heleboel moeite om het water schoon en veilig te maken. Maar dat is inderdaad een keuze. Hoe ver wil je gaan? En ga je uit zoals we nu doen, van elke kuub water is ongeveer even duur. Of ga je naar een systeem waarbij je de eerste hoeveelheid die je nodig hebt om te leven heel goedkoop of misschien zelfs gratis maakt. En dat je daarna meer gaat betalen als je meer gebruikt. Zou ook nog een optie kunnen zijn. Maar dat is niet aan mij om dat te bepalen. Dat is iets voor een politicus.
Ja, wat we wel eigenlijk meteen zouden kunnen veranderen, is het feit dat naarmate je meer water gaat gebruiken, je minder betaalt. Ja. Dus de grootverbruikers die betalen minder voor hun kuub water dan wij als burgers.
En dat kunnen we wel gaan veranderen.
Dat zou je kunnen veranderen, ja.
Ontzettend bedankt Henk-Jan van Alphen en Roberta Hofman voor jullie inzichten. Super interessant weer.
Ja, Charlotte, we zijn het einde van de tweede podcast. En Roberta, ja, je hebt een abonnement op deze podcast. Dus bij de volgende ben jij er weer. En dan gaan we het hebben over water in de stedelijke omgeving en achter de voordeur.
Je hebt geluisterd naar de aflevering uit de podcastseries HU Innovatie, Life Science en Chemistry. Met als thema water. Deze podcast is gemaakt door New Scientist in opdracht van de Hogeschool Utrecht.